Het is vandaag een blijde dag. Niet alleen omdat het begin van de zondag is met Hour of Power, maar omdat het vandaag Vaderdag is. Dus alle vaders worden vandaag in het zonnetje gezet. En in de christelijke titel spreekt bisschop Ulm, een fantastische dominee, die met gebaren, met heel zijn lijf vertelt over wat hem bezighoudt vanuit Psalm 23. Zwarte dominee, en die moet je zien. John Crowley, een heel bijzonder verhaal, ontdekte zijn kinderen een dodelijke spierziekte hebben, de ziekte van Pompe. Hij geeft niet op en gaat zelf op zoek naar een medicijn en vindt dat ook uit. Inmiddels leven zijn kinderen nog steeds, hoewel dat niet meer eigenlijk had gekund. En hebben ook heel veel andere kinderen die deze ziekte hebben, dit medicijn, en leven ze nog steeds. Een bijzonder verhaal. En muziek, natuurlijk in de Christelijke Cathedral, maar hier ook bij Hour of Power Nederland. Mijn gast vanmorgen is Remco Hackert. Remco, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent niet alleen gekomen.
Nee.
Nee, op deze Vaderdag. Wat je hebt meegenomen is een verrassing, maar in ieder geval staat hier een piano. En je hebt net een nieuwe cd uitgebracht, die luister ik in mijn auto. En mijn favoriet is Welke vriend is onze Jezus? En ook met name door je grappige intro. Dat weer even helemaal laten horen.
Gaat-ie. Onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan.
Kijk, applaus. Je gaat straks nog meer zingen.
Absoluut.
En erg mooi. Nou, een hele mooie uitzending vanuit hier en de Christelijke Cathedral. Iedereen hartelijk welkom.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
To Crystal Cathedral. We are so glad you're here today. I'm Sheila Coleman, and this is my dad.
So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Hell, it's easy to be glad here because the environment is so positive, and it's easy to believe in you, God. When we're in an environment of human beings where you live within them, and the collective emanation of the Holy Spirit from all these persons puts us in heaven on earth. Hallelujah. Amen. You may be seated. Our scripture lesson is from Psalm 89. This psalm has special meaning to me. It inspired me when I thought of the kind of church we should build. There's a verse here, "The heavens are yours. Let's see the heavens. Let's not block them out with plaster." Listen to the scripture reading, Psalm 89. "I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth, I will make known your faithfulness, Lord, to all generations." Oh, Lord God, who is mighty like you? You rule the raging of the sea. When its waves rise, you still them. The heavens are yours. The earth also is yours. The world in all its fullness, you have founded them. You have a mighty arm. Strong is your hand, and high is your right hand. Righteousness and judgment are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Blessed are we who know the joyful sound. We walk, O Lord, in the light of your countenance. In your name we rejoice all day long, and in your righteousness we are exalted. This is the word of the Lord.
We have a very special soloist featured on our anthem today. His name is Brian Vu. Now, aside from the fact that he's a splendid singer, he's extra special to us because he graduated from our very own Crystal Cathedral Academy High School. Brian's personal testimony is very simply that he does walk with God, and that God's loving hand will lead him through his entire life, and that he will never, ever have to walk alone.
Now it's my pleasure and my privilege to be able to introduce to you a remarkable man. What would you do if the doctor came to you and said, your child has a life-threatening illness. There's no cure for it. It is fatal. Your child has very little time left. So take your child home and enjoy and make the most of the time you have left. Well, I'd like you to see the trailer from the movie Extraordinary Measures, because John Crowley did what most of us would not do in such a time like that. Take a look.
In both kids, it's the heart that's the real threat to their lives.
The film is based on the story of a young husband and wife whose children have a very severe genetic disease.
How much more time do we have?
Megan, maybe a year. Patrick, less.
He was being told that there's nothing that can be done.
I wish that we had a drug to treat Pompeii, but we simply don't. I'm sorry.
He actually said, no, no is not acceptable. I'm going to find a way to turn no into a maybe, and then maybe into yes.
John Crowley, welcome.
Thank you. Great, thank you, Sheila. Thank you so much.
What an amazing life you and your family and your children live and are living. Tell us the ages of your children.
Yeah, today Megan is now 13 years old.
Wow.
And Patrick is 11. He'll be 12 in a couple of weeks. And our older son, John, is 15.
But they were diagnosed at what age?
Megan and Patrick were very young, Sheila. Megan was only 15 months old when she was diagnosed with this Pompeii disease. Patrick was just 7 days when we found out that he had the disease. So it was a very tough time in life.
And I've never heard of this disease until I saw the movie and read your book. So tell the people, what is Pompeii's disease?
Yeah, we had never heard of the disease either. Pompeii is a rare form of a muscular dystrophy. Hmm. It affects the heart, it affects breathing muscles, skeletal muscles, and is usually fatal by age 5 or 10 in children.
Yeah, what I loved about the movie is it opens up at Megan's birthday party, her 8th birthday party.
Yeah, 8 years old.
And it's so, the clock is ticking. That's how I felt when I watched the movie. Like the time was slipping away, and you were up against the fact that you maybe had one more year with her at most, because there was no cure. There was nothing that the doctors could do for her. And is that what propelled you to take such extraordinary measures?
It was. It was, I think, as much a race against time as it was a race against nature and science to try to find a treatment that could save our kids' lives and hopefully, ultimately, the lives of a number of other people.
Yeah. You had a wonderful job. Here you were with a law degree from Notre Dame Law School, an MBA from Harvard, and a rising star at Bristol Myers. Is that it? Or
I was just about a year out of graduate school. I was working in the marketing department, yes.
Yes. And with a good health care package, yes?
That's great, yeah.
Which you needed, because otherwise your family could not have afforded the health for your children, all of the doctor's care and all of that.
No, I think that's, you know, part of the burden of special needs children,
right,
is the health care issues.
Right, but you walked away from that. You walked away from the paycheck, you walked away from the health care benefit to start this incredible journey and launch this crusade, I would call it.
Yeah, it was. It was certainly a crusade of sorts. It was a journey, and it was one that many, many people along the way helped us with. And I think ultimately, to the extent we've been successful, it was because so many people helped. And I think even in the film Extraordinary Measures, it really is about family, about faith, about science, all coming together.
Yeah, but it was a teamwork. But what impressed me was you, and you're not a scientist by training, but you identified this Dr. Stonehill. You found him, you located him, and you really would not take no for an answer from him, right?
Well, there were a lot of great doctors we worked with over the years, and if there was one trait I think our family had, Sheila, it was certainly determination. We were determined to make a difference. I didn't know what difference we could make, but we at least wanted to be at the forefront of trying to move science toward this treatment for this awful disease.
Yeah. But the miracle is that there is a treatment now. Can you, do you want to tell the people about that, what it does? And because it's wonderful. It's a miracle.
There is. Several years ago, Megan and Patrick and other children with the disease began receiving a life-saving enzyme replacement therapy. What it's done for Megan and Patrick, it reversed the life-threatening enlargement of their hearts. Mm-hmm. And now today, their hearts are perfectly normal. Mm-hmm. And it's helped them regain some skeletal muscle strength. They're still special kids, they're still in wheelchairs, but they're amazingly bright, amazingly full of life, and now they have hopes and dreams like little kids are supposed to.
Yeah. Megan is, yes, give him a round of applause. So in terms of being life-threatening, the disease for your children, that's gone. You and Eileen, do you live under the fear of losing them?
We do. They're still fragile. They still have Pompe disease. They were born with it. Mm-hmm. And what we developed was a treatment. And now we continue to work with other people in the industry to come up with newer and potentially better treatment options for people living with this disease.
Yeah. And with, so here you went on this crusade. You got this drug, this wonderful, miraculous drug for the children. An enzyme replacement, is that correct?
That's right.
And, but not only were your children saved through it, but how many other children have been?
There are children, there are adults living with different adult forms of the disease, and worldwide there are about 1,000 people now who take this medicine.
Wow. So give him another one. Isn't that exciting? Surely there were times when you wanted to give up. There are times when you thought there was no hope. And what did you do? Where did you draw your strength from, John?
We wrote our book, Chasing Miracles, that just came out now, Sheila. And it really has a double meaning for us, that title, Chasing Miracles. Mm-hmm. It is about chasing miracles of newer and better treatments for people, especially our kids. But it's also realizing that Megan and Patrick are our little miracles.
Yes.
And they are full of life and joy, and we try to appreciate every day. Mm-hmm. And they are the greatest inspiration we have. Mm-hmm. So the, you know, even the subtitle of our book is Our Family Journey of Strength, Hope, and Joy. And that's really their gift to us, because I think we've learned more about life and love and living than we've ever taught them.
That's
and they've
really
been the teachers,
yes,
without them ever knowing that they're teaching, yes, us, and that's a gift.
Yes, I think having been a full inclusion teacher working with children with special needs, significant special needs, God uses them, doesn't he, to show us a side of him that you wouldn't normally see. There's a divine connection that they seem to have, a direct connection with God. Have you experienced that?
These kids are just remarkable, and not just our children, but so many that we've met over the years. And yes, they have special needs, sometimes incredibly special needs, but they also have incredible gifts to share.
Right. That's right.
And for these kids, it's just particularly acute. And, you know, one of the chapters in our book is called The Bearable Uniqueness of Being.
That's right.
And it's about how
That's
special
right.
we all are.
Yeah. So I just want to encourage everybody, and I want you all to take a look at this man. This remarkable man who was born in New Jersey to a policeman, a cop's kid.
Right.
Yep.
Irish cop.
Irish cop. And his dad died on the job at the age of 35. And so there your mom was raising you and your brother. And yet you came from that and went to Notre Dame Law School, you went to Harvard. And God divinely has picked you up, John, and used you. He had a divine purpose for your life to save the lives of all these children. And what more is he not going to do with your life? I'm excited to see what all he's going to do through you.
One day at a time. He's given us an enormous amount of strength and inspiration, just like our kids do every day.
Yeah. Well, God, thank you for John. Thank you for the strength you give his beautiful wife, Eileen. Thank you for their precious, precious, gifted children, John, Megan, and Patrick. They are a gift to us, O Lord. Bless this family. Use them for your kingdom and your glory. Amen.
Amen.
Thank you, John.
Thank you.
Thank you.
Het kinderkoor van de Crystal Cathedral zong onder leiding van Carolyn Asplund Sing Hallelujah. En wij zeggen dat ook met zanger Remco Hackert. Bekende verschijning op de televisie en in Nederland. En hij zingt Remco, we hebben je straks al gehoord, het liefste gospel of de bekende geestelijke liederen. Ja. Laten we eens even beginnen bij het laatste nieuws. Je hebt net een cd uitgebracht, die is getiteld Dan zingt mijn ziel. Al die bekende liederen die we ook in de Crystal Cathedral horen. Waarom heb je dat gedaan? Omdat je...
Ja, dat was eigenlijk niet mijn planning.
Oh.
Nee, dat ging eigenlijk... Ik wilde eigenlijk weer een gewone, nieuwe, Nederlandstalige cd maken. Met rustige liederen daarop. Alleen toen wilde ik daaraan beginnen. En het werkte niet. Het ging niet. Iets wat ik al 8-9 jaar doe, ging niet meer. Dus, en toen dacht ik van, waarom niet? Omdat ik zelf leeg was in mijn hoofd. Ik heb intensieve tijd achter de rug. En ik dacht van nou, dat moet toch lukken. Maar dat ging niet. Ik ging achter de piano zitten en ik dacht nee, dit gaat niet werken. En toen kwamen daar die oude liederen, die oude hymns. En dat is toch wonderlijk hoe God dan kan werken. Want door die liederen werd ik eigenlijk zelf opgebouwd. En werd ik zelf weer gevuld. Dus ik met veel plezier ben ik gaan arrangeren. En zijn we de studio ingegaan met het koortje. En... ik werd zelf weer gevuld. Dat ja. was fantastisch.
Mooi, want die liederen kennen we natuurlijk. En zeker ook luisteraars die mogelijk niet meer in de kerk komen. Maar die kennen allemaal nog die oude bekende melodieën. En die kunnen dat nog meeneurien. Prachtig. Hoe is jouw muzikale talent ontdekt?
Ik heb nooit iets anders gewild. Van jongs af aan wilde ik muziek. En wilde ik muziek voor God maken. En dat kan dan misschien vroom klinken. Of heel idealistisch. Of misschien wel zweverig. Maar het is wat het is. En ik heb nooit iets anders gewild. En ik ben muziek gaan studeren en muziek gaan maken. En altijd met koren of solo. Of als ik nummers schreef, waren dat altijd gospels. En voor mij is er niks bijzonders aan, want er was niks anders. Dit was het.
Ja.
En is het.
Jouw doorbraak kwam toen je ontdekt werd op een talentenjacht voor de televisie. En dat mondde uit in een exclusief optreden met het voltallige Metropoolorkest. Dat moet wat geweest zijn.
Oh, dat was fantastisch. Dat eerste moment weet ik nog dat ik naast Dick Bakker ging staan. En het Metropoolorkest zat om mij heen. En mijn eigen liedje werd gespeeld. En dat was een heel rustig liedje. En de violen begonnen. En ik stond daartussen en ik wist niet wat me overkwam. Dat was zo mooi. En toen vergat ik te zingen. Toen zei Dick, je moet wel gaan zingen. Ja. Het was zo mooi. Ik wilde niet eens gaan zingen. Ja, prachtig. Ja, ja.
Wat is het eigenlijk? Wat wil je bereiken met je zang?
Eigenlijk maar één ding. En dat is dat God gezien wordt in dit dagelijks leven. Ik zou graag willen bemoedigen, troosten, maar ook inspireren. Naar zoveel mogelijk mensen toe. Om te zien hoe groot God is en wat hij kan doen, heel praktisch, in het leven van alle dag. En muziek is daar een ongelooflijk belangrijk hulpmiddel bij. God vond dat zelf ook heel belangrijk. Zelfs bij de schepping heeft hij een groot deel van de engelen aangesteld om hem te aanbidden. En hij zegt ook op diverse plaatsen in de Bijbel, kom mij tegemoet met lofgezang. Ja. Het is ongelooflijk belangrijk.
Want de muziek. Bijbel staat vol, neem Psalm 150. In die tijd had je barsten het ook van de instrumenten, geloof ik.
Ja, daar waren er heel veel. Gelukkig maar. Ja. Dus ongelooflijk belangrijk. En het is een feest. En dat is het echt. Zelfs na 28 jaar nog steeds om muziek te mogen maken. Maar dan wel voor God en de mensen.
Remco, in de muziekwereld ben je bekend als een enorme controlfreak. Die als een optreden is alles tot... de laatste puntjes controleert. Mensen om je heen kunnen daar redelijk gek van worden. Het is een beetje over mezelf omschrijven. Maar dat heb je een beetje losgelaten. dat alles willen controleren en alles in je eigen hand willen houden. Hoe komt dat? Hoe is het gekomen?
Nou, ja, je zegt het al, hè? De clue zit hem in het loslaten. En dat loslaten, dat heb ik in het afgelopen jaar op verschillende manieren mogen leren. En één manier was een hele belangrijke. En dat speelde zich af tijdens een dienst die ik had met een van mijn koren. En dat was een dienst voor verstandelijk gehandicapten. En de dienst begon en links achter mij kwam er een man van, nou, ergens in de 50, een beetje aangeschuifeld met Lego-blokken in zijn handen. Dat was verstandelijk gehandicapt, wij noemen hem ook wel beperkt.
Ja.
En die man die kwam heel voorzichtig naar voren lopen, zo aan de zijkant. En hij was zo aan het rondkijken of het allemaal wel goed was. En hij vertrouwde het niet helemaal, tenminste, dat straalde hij uit. En hij liep verder naar voren en toen hij vooraan was, helemaal in de hoek, ging hij op zijn knieën zitten en deed hij net alsof hij met die Lego-blokken ging spelen. Maar dat deed hij helemaal niet, dat was een afleidingsmanoeuvre. En hij keek af en toe even boven de tafel uit om te kijken of alles nog goed ging. En toen keek ik 10 minuten later weer naar hem en toen was hij een stukje op zijn knieën richting het podium gekomen. En even later was hij nog verder gekomen en zat hij tussen de mensen en het podium. En hij zat daar te stralen op zijn knieën met zijn blokken en hij was aan het meezingen. En toen ik dat zag, toen kwam het bij me binnen. Deze man, beperkt noemen wij hem, doet precies wat God van hem vraagt. Op zijn knieën. En blij worden om God te mogen aanbidden, voor hem te mogen zingen. En toen vroeg ik mezelf de vraag, Remco Hackert, nu ben je al zo lang bezig, heb jij dit nou al gedaan? En dat is een heel belangrijk moment geweest. Toen heb ik zelf even daarna, tijdens een van mijn tourconcerten, heb ik dat verhaal uitgebeeld op het podium. Dus ik ben op een gegeven moment zelf op de knieën gegaan. En dat was een belangrijk moment. Vanaf dat moment heeft God mij laten zien, Remco, wat fantastisch dat je door de knieën gaat, dat je loslaat. Dan ga ik je nu leren wat dat echt inhoudt. Dus niet alleen fysiek door de knieën, maar ook van harte. En vervolgens kwam er dus een periode waarin ik echt heb moeten leren om dingen van mezelf los te laten en dat over te laten aan God. En dat is een prachtige uitdaging, dat is een ontdekkingsreis. Het is echt niet zo van God heeft nu alle controle in die zin dat ik alles maar los kan laten en niks meer hoef te doen. Nee, maar hij heeft de eerste plaats en ik mag volgen en mijn talenten inzetten op die manier. En dat is een belangrijk moment.
Nou, dat talent gaan we graag luisteren. Je hebt nog een talent meegenomen. Dus je oudste zoon David, die in de muzikale voetsporen van zijn vader gaat. Wat ga je zingen?
Wees mijn vader.
Wees mijn vader. Het is vandaag Vaderdag. Wat betekent dat voor jou?
Heel belangrijk in die zin dat als ik de Heere God als mijn hemelse vader wil zien, dan kan ik dat terugzien in de relatie die ik in dit geval met David heb. David vindt een hele mooie...
Close?
Ja, die is zeer close. En David vindt een hele mooie balans tussen zijn eigen weggaan en het toch luisteren naar zijn vader. Dat doet hij zo mooi. Daar ben ik zo dankbaar voor. En ik vind dat ook een heel mooi symbool staan voor hoe wij ten opzichte van God mogen staan. God wil dat wij onze gang gaan, dat wij keuzes maken. Maar hij wil ook dat wij in zijn bescherming blijven staan. Dus
okay.
Dat is...
Vader Hackert gaat zitten, dan roep ik mijn zoon erbij.
Doen we.
En daar is hij, David, met gitaar. Klopt het allemaal, David, wat je vader zei?
Ja, zeker weten.
Perfect. Kijk.
Dieper dan zeeën. En warmer dan vuur. Ik weet dat u mij beschermt ieder uur.
Sla dan uw armen vast om mij heen. Wees met mij samen en laat nooit alleen.
Wees mijn vader, dan ben ik uw kind. Wilt u voor mij uitgaan, als ik zelf niets vind? Wees mijn vader, en wijs mij de weg om te gaan. blijf altijd mijn vader, dan blijf ik voor altijd uw kind. Gezekerd geborgen, zo veilig dichtbij. Een vader als geen ander. Zelf niets vindt, wees mijn vader en wijs mij de weg om te gaan. Blijf altijd mijn vader, dan blijf ik voor altijd uw kind. Blijf altijd mijn vader, dan blijf ik voor.
Vader en zoon, het klonk fantastisch. Hey, even Vaderdag, wat vind je van je vader?
Ja, maar ik heb een geweldige vader.
Zo.
Ja, ja, ik leer zo.
Word je ervoor betaald of niet? Ja. Nee, serieus.
Ja, ik vind het een geweldige vader. Ik maak hem steeds bewuster mee hoe ouder ik word. En ik leer zo nog steeds veel van hem. En ja, het blijft maar groeien. Die liefde ook voor mijn vader.
Maar jullie botsen toch ook wel eens?
Oh ja, zeker weten. Natuurlijk, natuurlijk. Maar hoort er ook bij.
Ja. Ja. De ideale vader toch?
Voor mij wel, in ieder geval. Voor mij is het wel ideale vader.
Goed om te horen. Hey, wil jij iets geven aan de ideale vader? Want ik zit een beetje te ver weg. Dat is dit boek. Zwaar hoor. Allemaal mooie foto's en verhalen over de Crystal Cathedral. En zou jij dit aan je moeder willen geven? Het is ook een beetje moederdag, hè?
Ja, leuk.
Het is fantastisch als vader en zoon zo lekker met elkaar optrekken en samen zingen en schik hebben. En dat geldt ook voor moeders en dochters. Er zijn nog zoveel heel veel mooie gezinnen in ons land. En dit boek geef ik jou. Dat is Nick Vukovic. Die is een jongen zonder armen en benen.
Leuk. Ja, ja, dank u wel. Ja.
Ben je er echt blij mee?
Ja, ik ben er blij mee. Ik had er wat over hem gezien.
Ja. Het is een mooi verhaal, hè? Prachtig. Ja. Oké.
Okay. Dank u.
Hey vrienden, we hadden een gezellig samen zijn. Mooie Vaderdag. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Ja. En kom nog eens terug, zou ik zeggen. En wij gaan naar de Crystal Cathedral, maar... We hebben nog een vraag aan u als kijker.
Ik hou van je. Dat is de kern van het evangelie. Ik hou van je. Dat is wat elk mens verlangt te horen. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Iedere zondag klinkt deze boodschap over de hele wereld. Miljoenen mensen horen datgene waarnaar ze ten diepste verlangen. Je bent geliefd. Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie... Ook in Nederland. We hebben uw hulp nodig om dit mogelijk te maken. Zonder financiën geen uitzending en zonder uitzending geen boodschap van geloof, hoop en liefde. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder medaillon met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Altijd. Meld u nu aan. Kijk voor meer informatie op www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dank u wel voor uw steun.
He's the senior pastor teacher of one of the largest congregations in the United States of America, the Faithful Central Bible Church in Inglewood, California. His education is wide, deep, and complete, including time at Oxford. And when you hear him speak, you'll probably hear things you've never heard before. Trust him. I asked him to come because I know he's got a great message, more than I could give. It's entitled this morning, A Strange Place to be Blessed. Bishop, it's your turn.
One of, if not the, most popular, well-known passages of Scripture in all of the Bible is the 23rd Psalm. Quoted, memorized, spoken, declared, preached, and taught for years and years as a high peak in the mountain range of Scripture. It's very possible, we don't know, but it's possible that maybe David was in the twilight of his years and maybe sitting alongside of one of the curvaceous slopes of the hills of Judea, among the trees and among the foliage, and maybe he looked out among the scenery of an oh-so-familiar scene in the culture of the times. Maybe. We don't know, but maybe he saw a shepherd leading a flock of sheep, and his mind pressed the rewind button, and he was carried back to those days that he tended and cared for the flock of sheep for his father Jesse. And it is as though the Lord may have spoken to him and said, just as that shepherd is to those sheep, so I have been to you. And David begins to write, the Lord is my shepherd. I shall not want. He pictures God in this oh so familiar psalm as both a good shepherd and then as a gracious host. He says, the Lord is my shepherd. And he imagines in his mind a shepherd following the lead of the shepherd leading the sheep as he leads them to pasture. David says this, because the Lord is my shepherd, I shall not be in need. Why? David says, he maketh me to lie down in green pasture. I stumbled over that verse because David pictures God as a good shepherd leading his sheep, and he pictures himself as a sheep following the lead of a good shepherd. And yet he says, we come to a place on our journey where the shepherd maketh me to lie down. The verb means, he is the cause of my lying down. He causes me to lie down. He orchestrates something that results in me lying down. The emphasis of the text is that God made me, caused me to lie down, implying that on my own I might not have lied down. David says, he maketh me to lie down. He knows that there's something in me as I clamor and climb the corporate ladder. There's something in me, in my obsession for success, that drives me and pushes me, and that if I'm not careful, I will run past the places of blessings. And so David says, I remember there are times when he made me lie down. That's kind of my testimony. There's something in me that if I'm not careful, I'll miss my blessing in such a passion to move forward and to climb and be a success. There's something in my sheepness that would cause me to miss my blessing. You never know about this sheepness in us. It's unpredictable. You never know when it's going to jump out and cause us to miss what God is saying and miss what God is trying to do. The shepherd would not risk us missing the blessing. And so he makes us lie down. He brought someone here today to make you, if you will, lie down in the presence of his power. To slow you down, to hold you back, to put a brake on, to stop you where you are. To remind you that he is still God, he's still on the throne, and he is still in charge. God says, he maketh me to lie down in green pastures. And so my journey continues. And he leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Watch this now. Yea, though I walk through the valley and the shadow of death. Got a problem with that verse. If I'm following the shepherd in obedience, if I am acknowledging him as Lord of my life and the shepherd who leads me, How did I end up in this valley? It seems to me that if he's doing the leading, I'm into that hilltop ministry. I'm into that mountain peak place. I want to be on top of the hill. And yet the Bible says that as I follow him obediently, following this shepherd, I often find myself in the valley. Now watch this. Psalmist says, it's the valley of the shadow of death. It's not death, but it is the shadow of death. If you were to go to Israel today, there's a place right today, just outside of Israel. If you go down that main drag coming out of Israel over the Mount of Olives and going down toward Jericho and hang a left, go up this long, winding road, you'll come to a place that leads to an area called the Valley of the Shadow. It's there today. It is so called because of the steep curvature of the mountains that come together. So that when the sun is setting, it causes the shadow to creep across this valley in such an eerie and gloomy way. And you can stand there and literally watch that shadow go across. It's called the Valley of the Shadow. David says, yea, though I walk through the valley that is the shadow of death. It's not death, but it feels like death. It's not the end, but it feels like. The journey is not over, but it feels hopeless. What's your valley today? What valley has God found you in today? Or better yet, what valley has God led you to today? Valley of the shadow of death, where it seems as though this journey is ended. I cannot see my way out. I cannot see my way through. I don't know how I make it from here. It is a very shadow of death. I feel as though it's over here. I feel as though I've hit a brick wall. It's a shadow of death. Who has God brought here today? In the midst of your valley. Valley of pain, valley of frustration, a valley of depression, a valley of failure, a valley of sin, a valley of discouragement. Well, I've got bad news, and I've got good news. The bad news is, if you continue to follow God, you will one day go through the valley and the shadow. The good news is, if you continue to follow God, you will one day go through the valley and the shadow. You didn't get it, you missed it. I'll try to scoop over here on this side. I've got bad news and I've got good news. The bad news is, sometime in life, you will go through the valley of the shadow. But I've got good news. And the good news is, you will go through the valley of the shadow. You do not go in the valley. In means I may come out and I may not come out. But through the valley means I came in one side, and if I keep walking somewhere down the line, I'm coming out on the other side. God told me to tell somebody today, don't unpack your bag. You're just passing through this way. You are going through the valley, and you're coming out in the power and the presence of the living God. God says, through the valley. Now watch this, because watch how the scenes shift in the text. Watch the flow of the text. Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down. Stop right there. Scene, action stops there. Scene continues. Action, camera, move on. Scene is passing. I'm going through the valley and the shadow of death. I'm going down into the valley. I'm following him. I'm going down into the valley. I'm following him. I'm going down in the valley of trial and struggle. I'm going down in the valley. Now watch this. It is there in the valley that God does something. While I'm still in the valley, he prepares a table before me in the presence of my enemy. That's a good place for an amen. Right off down in there. Someone should have said amen right off in there. Watch this. Because David says, he prepares the table. Where? While I'm still in the valley. What a strange place to be blessed. While I'm in the midst of the shadow. While I'm in the middle of the struggle. While I'm in the middle of the frustration and the pain and the sorrow and the failure and the guilt, he prepares a table right there. Here's the key to the text. Before me, in the presence of my enemies. Here it is. The word before is legitimately, linguistically, either a preposition of location or an adverb of time. I'll give it to you again. I said it too fast. It is either a preposition of location or an adverb of time. Here's what God says. He prepares the blessing, the table, the way out before me. Preposition of location. Here it is. It's the Hebrew word lipanim, which means this, in my face, before my face. God prepares the blessing in my face, right before my face. He prepares the blessing, not off in the backwoods someplace, but in my face. And he prepares it before the enemy, which means while he's preparing to bless me in my face, the enemy can do nothing to stop the blessing that God has already ordained. It's coming my way. Is anybody getting this? Am I going too fast? Are you with me? When my mother passed October of last year, and my mother was, before she died, she would often cook and she would invite guests over. She would invite guests and we would have the guests being received in the living room and the dining room. We're talking everything. And mama is in the kitchen cooking. Now, she's preparing the meal while the guests are there. Preparing the meal while the guests are there in the house. Now, she's in the kitchen preparing the meal, and we don't always know what she's cooking up. But after a while, the aromas begin to come out of the kitchen and the atmosphere is changed. And we don't know what mama is about to serve, but we know that whatever it is, it's been carefully planned and it's going to bless somebody. God says to someone here today, you don't know what God's cooking up, but right there in your face, he's preparing a blessing that has your name on it. It has deliverance on it. It has power on it. It has provision on it. It has hope on it. It has encouragement on it. He's changing the atmosphere. He prepared the blessing before you right in your face. David says this, prepares a blessing before me. Before, adverb of time. It means this. Before me, before I get there, the blessing is prepared. Oftentimes, the shepherd would go before the sheep, go down the road a little while, knowing where he would stop the sheep on the next journey. He would find a place that is suitable for the next time of stopping. He would clear out that place and often put a blanket. We would call it a table there. Put the table there. And then he would go back along the journey and clear away all the debris and all the roughage and all the things that might be dangerous so that when the sheep came the next day, they would travel on a journey that had been prepared with a blessing on the table before they got there. Now, here's the key. The only thing that the sheep had to do is to keep walking, keep following, keep trusting, and don't quit too soon. God brought someone here today to tell you, don't quit too soon, my friend. Your blessing is right down the road. Your provision, your hope, your encouragement, God has already prepared for you. You must continue to trust him. You are in a place of hope. There is yet hope. Now watch this. When you come out of this valley, here's what God says. You will come out protected on every side. If I was at home, I'd feel like shouting right now. You're coming out protected on every side. Here it is. God says, you'll have a shepherd in front of you, a rod and a staff on either side to protect you. Goodness and mercy bringing up the rear, covering your back. Angels watching over you, standing on the ground of his word and filled with the presence of his power. God says, you shall come out rejoicing. And when you come out, the last thing they say is, come out with your hands in the air. God says to someone today, you are coming out of this thing. Lift your hands in the air and give God praise right now. You are lifting God's glory. Somebody bless him. Clap your hands, O ye people, and shout unto the Lord with the shout of triumph. All things are possible. You shall reign. You shall come forth in victory. Someone today ought to give God glory in this house. Tell the enemy all things are possible. Give God praise in this place.
En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending van Hour of Power. Wat is bisschop Ommen toch een fantastische spreker. En wat is het een mooi thema, Psalm 23. De hele maand gaat over deze psalm. De psalm van de goede herder en de schapen die volgen. En ik wens iedere kijker toe dat we van die schapen zijn die trouw de herder volgen. En dan komt het wel goed, denk ik. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst. Deze speciale dag, Vaderdag. En vergeet niet de vader die je misschien vergeten bent op te zoeken of te verblijden met een telefoontje. Het is niet zoveel werk. Een hele goede zondag en graag tot volgende week. Dat hopen we.